Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen... je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Dag luisterkindertjes, welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 178.
En wij gaan de week doornemen.
Met z'n tweeën.
Met z'n tweetjes.
Zonder gast.
Als vanouds.
Ja, dus moet ik even een update geven over mijn leven? Misschien? Om mee te beginnen, want ja... Iedereen leeft erg mee, dat merk ik.
Dat is lief.
Dat is lief. Heel erg lief. Ik heb natuurlijk nog steeds dat ik een huis zoek. Het is gaande. Ik kan niet anders zeggen. De kracht van Instagram is aan de hand. Dus ik zit in een proces nu wat ik verder niet wil jinxen. Dus dat zal ik volgende week wel vertellen als er meer zekerheid is.
Goed is gegaan, ja.
Maar ik hoop dus heel erg dat het lukt. Ik zit hier verder dus heel erg met hartkloppingen.
Ik heb echt... Met letterlijke hartkloppingen, niet een soort...
Nee, gewoon echt letterlijke hartkloppingen de hele dag al. En ik denk dus dat het door de spanning komt. Maar mijn hart gaat dus echt een miljoen, triljoen keer per seconde. Dus als ik af en toe een beetje buiten adem, klinkt een beetje daar waardoor komt.
En je angsten speelden net ook weer op?
Ja, heel erg. Want ik ben net ook weer eventjes teruggelopen om te checken of de deur wel op slot zat. Dus nou,
dan zat hij op slot?
Hij zat ontzettend op slot.
Nou,
dubbel slot
wat goed
zelfs.
Voor jou.
Ja, ik weet het ook niet. Alsof ik ooit anders doe. Heb jij nog een update? Of een leuk bericht?
Ik ging helemaal bad vorige week. Ik dacht, ik sta op het randje. Als je me nog één duwtje geeft, dan lig ik eraf.
Oh ja, zielig. Dat had jij.
Dat had ik, ja.
Als in dat ze ziek
was. Maar het gaat ietsje... Nou, niet ziek. Of tenminste, ook gewoon mentaal.
Mentaal, en maar fysiek ook, toch?
Ja, fysiek was ik ook niet lekker. En ik had nog een soort halve blaasontsteking.
Ja,
maar los daarvan dacht ik... Oeh, dit neigt heel erg naar hoe ooit mijn burn-out begon.
Ja.
Dat is niet goed. Adem in, adem uit.
Oké, dus wij zitten hier met enige emotionele en mentale en fysieke uitdagingen.
Uitdagingen. Mooi gezegd, mooi gezegd.
Maar goed, laten we beginnen met een leuk bericht.
Een leuk bericht.
Ik dacht, ik kies een brief uit die meer in de categorie post valt. Er wordt namelijk een vraag aan ons gesteld... Maar het leek me een goeie om hem met z'n tweeën te bespreken. Want okay. Het gaat over ons en een gast heeft er niet zoveel mee te maken. Dus daarom dacht ik, beter met z'n tweetjes.
Oké, lees voor. Ik zit hier handen wrijvend.
Hoi, honeys. Er wordt met handen gewreven.
Ja.
Trouwe luisteraar, steeds weer verrast door wat jullie aandragen. Vaak reden om mijn eigen denken, handelen te overdenken en veranderen. Mijn complimenten.
Oh, bedankt.
Er komt nu een vraag.
Is wel een leuk bericht, dit.
Oh ja, dat is een leuk bericht.
Toch?
Zo. Ja. Waarom een foto van twee halfnaakte vrouwen, jullie neem ik aan, als logo van Damn Honey? Ik stelde me even voor dat twee mannen die samen een podcast maken in ondergoed op de foto zouden gaan, billen pront op de voorgrond. Is dat normaal? Willen we dat normaal maken? Is dat nou niet juist waar vrouwen zich niet meer voor moeten lenen? Poseren als
hoezepoeze.
Of is het juist grensoverschrijdend en nieuw en gedurfd? En dan tussen haakjes, daar ben ik het dan niet mee eens. Maar ja, ik ben ook al een grootmoeder van 63. Heel benieuwd wat jullie redenatie hierachter is. Keep them coming, honeys. Groetjes uit Frankrijk.
Oké, hoezepoeze.
Ik moest elke keer dat ik dit bericht las, want ik heb hem even een paar keer gelezen, lachen. Ja, ik moet elke keer een beetje giebelen erom.
Ik vind het hilarisch.
Jullie neem ik aan. Dat vond ik ook al heel grappig.
Jullie neem ik aan,
laten we dat meteen even uit de weg helpen. Dat het duidelijk is, wij zijn het.
Ja, wij staan op de foto van ons logo. Laten we heel eventjes terug in de tijd naar toen deze foto werd genomen. Volgens mij deze foto is niet genomen met het idee, dit wordt het logo van onze podcast. Want onze podcast bestond volgens mij nog helemaal niet.
Oh, ik dacht wel eigenlijk.
Ja, zal ik het heel even terugzoeken terwijl jij verder vertelt?
Nou, we spreken het jaar 2018.
Ja.
Damn Honey, het boekje was, dacht ik, dus net geschreven. En toen hebben we deze foto gemaakt.
Ja, ik dacht dat dus is voor het boekje, als in het boekje verkopen foto.
Oh, als soort gezellig Instagram plaatje.
Ja, en
zo.
Dat we zijn.
Oh ja, want we liggen een boek te lezen natuurlijk.
Ja, en volgens mij is het zo dat de podcast zelf nog niet bestond. Maar omdat onze podcast een soort van hals over kop in het leven werd geroepen. Omdat we op een live podcastfestival de eerste aflevering hebben opgenomen.
Ja.
Hebben we volgens mij die foto gebruikt als een soort.
Oh, wat grappig.
Oh, dat is gewoon. Want wij vonden het, dat weet ik nog wel. Daniel, wij lagen op dat bed. Daniel stond boven ons. Dat, gewoon met
die
een
foto te maken.
Vrij oude telefoon volgens mij een foto te maken.
Ja.
En wij vonden die vet mooi. Ik vond hem echt geweldig.
Ja, ja, nog steeds sta ik er wel achter.
Ik vind het
en
nog steeds een leuke
foto. En ik heb
mijn
onderbroek aan waarop staat These are my feminist pants.
Ja, en we liggen
dat
gewoon.
Dat vind ik dan grappig, want dat is gewoon een zwarte onderbroek. Gewoon een ordinaire,
zwarte onderbroek.
Doodnormale slip, om het woord maar even goed in de mond te nemen.
Ja, het is niet per se een sexy onderbroek.
Nee, helemaal vergeleken met het andere, het meest inie mini kleine stringetje wat ik normaal draag, is dit een zeer bedekkende foto. En daarom vind ik het ook grappig, want ik heb die foto dus nooit op deze manier bekeken. Ik weet
niet
dat we eerder een bericht hierover hebben gehad. Dat wij dus naakt op die, of half naakt op die foto zouden staan. En dat ik toen ook al dacht, en nu ook weer, van huh?
Ja.
Is dat zo? En ik ging net ook hier bij Dag en Nacht Media, hebben ze dan zo'n muur met alle podcastlogjes. Ging ik net even kijken van hoe ziet hij er ook alweer uit. Dus iets groter dan dat kleine plaatje op telefoon. Ja, ik vind het niet half naakt.
Nee, we hebben allebei een t-shirt aan en allebei gewoon een onderbroek. Jij ligt met zeg maar je kont naar de foto toe, naar de camera toe.
Dan kan je dus lezen, die zijn mijn feminist pants.
En ik lig met mijn gezicht, dus ja, met mijn buik naar de. En eerlijk gezegd, we hebben deze foto ook genomen. Want het is dus een foto van ons lezend. En dit is hoe wij lezen.
Ja, dit is ook, dat vind ik er ook grappig aan. Want dit is ook, wij woonden toen nog samen in één huis. Deze foto laat eigenlijk precies zien hoe wij door dat huis heen bewogen.
Ja, precies.
Namelijk met zo min mogelijk kleren.
En gewoon,
gewoon samen de hele tijd met je liggen op
Een beetje op een bed. De hele tijd, hele fucking tijd samen.
We hadden ook geen woonkamer, dus dan ga je maar op een bed liggen.
Ja.
Om te lezen of een film te kijken of te kletsen. En sowieso, als ik thuis ben, heb ik liever helemaal geen onderbroek aan.
Nee, same.
Laat het lekker airen. Laat het lekker luchten. Dat is hartstikke goed voor de flora.
Precies, ik heb dat dus ook. En nou ja, met het oog op de buren en zo ga ik dan niet helemaal naakt.
Ja, dat is vervelend.
Maar over het algemeen banjer ik dan, nou ja, in de woorden van deze honingbal, half naakt door het huis. Ja, en deze foto is in mijn herinnering dus ook gewoon genomen uit een soort, nou, het is handig als we nu een foto maken.
Ja.
En dat we gewoon ook al half naakt op bed lagen. En dat ik dacht, oh wacht, ik kan mijn girls shirt wel aandoen. Want er zat girls op mijn shirt.
Ja, ja.
Dat heb ik dan misschien, heb ik mijn shirt gewisseld. Maar ik lag sowieso al half naakt in dat bed. Dat weet ik zeker.
Maar het is dus zeker niet grensoverschrijdend nieuw of gedurfd bedoeld.
Nee.
Zo is het niet bedoeld. En wat ik er ook interessant aan vind aan deze vraag is, kijk, het is dus niet de male gaze.
Nee, het is
want dat
heel
zou
erg
je misschien denken als, ja, als je dus kijkt vanuit de blik. Ik zie twee halfnaakte vrouwen en ik zie pronte billen. Zo heb ik de foto dus zelf nooit ervaren. Maar
nee,
ja, als je er opnieuw naar kijkt vanuit die blik, snap ik het ook wel weer natuurlijk wat er geschreven wordt.
Ja,
want
ja,
we hebben dan weinig, ja, relatief gezien weinig kleren aan.
Maar het echt waarvan ik dan de hele tijd denk, dat is niet. Maar goed,
maar het is dus echt onze eigen blik op onszelf. Zo van, dit is hoe we zijn.
Ja, precies. Ja, en als wij anders op de foto waren gegaan, dan hadden we ons waarschijnlijk dus anders voorgedaan dan we zijn lezend. Nou ja, op dat moment, weet ik niet. We gaan natuurlijk op heel veel verschillende manieren op de foto. Maar dit is gewoon echt heel erg wie we zijn en onze. Ja, ik lig gewoon echt heel graag naakt op bed.
Zoomie.
En ja, poseren als hoezepoezen. En ik stel me even voor dat twee mannen dit samen doen. Ja, als mannen dit doen, dan denk ik go for it. Toch?
Ja, het is voor mij dus een interessante vraag, omdat ik het nooit op die manier bekeken heb.
Ja,
en eigenlijk wordt er nu dus een beeld op geprojecteerd, wat een soort, ja, sexy vibe of grensoverschrijdende vibe of zo overheen geplakt. die ik er dus nooit in gezien heb.
Ja, want wij hebben gewoon altijd gedacht, oh, gezellig.
Ja, gezellig een boekje lezen.
Gezellig is, ja, is onze vibe en iemand anders en meerdere mensen. Want we zijn deze briefschrijver is echt niet de enige. Meerdere mensen vinden het een soort sexy foto. Of hebben het idee dat we iets proberen te verkopen of zo met, ja, deze foto. Omdat seks zelfs of zo.
Dat
terwijl
is het
ik het
allemaal
dus zelf
niet.
Hier helemaal geen seks in lees.
Nee. Ik heb nog even hoezepoezen gegoogeld.
Ja.
Ik dacht, is dat nou een soort gangbare term? Dan kreeg ik allemaal foto's van telefoonhoesjes met poezen.
Oké, okay, dus nou, vind ik heel erg leuk bedacht.
En kussenhoesen. Maar even wel in dit kader, want wat ik... Het is natuurlijk wel heel interessant iets, hè, om over na te denken. Van hoe laat je jezelf zien? Je hebt een feministisch platform. Hoe laat je jezelf zien? Nou, ja, deze foto, daar is dus eigenlijk nauwelijks over nagedacht. Behalve dat het gewoon in ons oog gewoon gezellig, fun, leuk foto is. Maar bijvoorbeeld voor een theaterposter. Dan denk ik wel ook na. Gewoon een foto van ons. Dan denk ik er wel voor na van. Moet ik nu heel erg make-up op gaan doen? Zou ik dat eigenlijk in het dagelijks leven niet heb? Of zal ik dat dan juist niet doen? Want waarom zou ik dat doen voor een foto?
Ja.
Dus het is wel iets waar ik in principe dus wel mee bezig ben.
Ja, en ik weet ook nog dat toen we bijvoorbeeld onze première hadden met van de show, toen hadden we wel make-up op. En dat werd gedurende de show speelde steeds minder.
Ook vanuit het idee van waarom doe ik dat nou eigenlijk? En
ja,
er zit wel een verschil in iets aanzetten in je gezicht, zodat je op het podium beter iets kan zien.
Ja.
Dus je ogen iets laten uitkomen of zo. Maar ja, maar zelfs daar had ik op een gegeven moment wel een beetje scheid aan, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ik had ook niet het gevoel dat het iets toevoegde of zo.
Nee.
Ja, dat is waar. En ik denk ook, van zo'n foto is het natuurlijk wel zo. Zeker als het gaat over een theaterposter of zo. Of inderdaad, als je iets aanprijst en hoopt dat mensen komen of dat mensen erop aanslaan. Dan ben ik wel bezig met, waar zou de grootste groep op aanslaan?
Ja, maar we zijn niet actief. Ik kan me niet herinneren dat we actief bijvoorbeeld bloot hebben laten zien vanuit het idee, dan gaan we meer verkopen of zo. Of
nee,
dan, of
dan, nee, dat is
of dan
dat
gaan
is waar.
We seks, zeg maar seks zelfs.
Ik denk als wij meer bloot op foto's gaan, dan is dat ook echt meer om... Nou
dan
ja,
is het
en
soms natuurlijk wel een statement ook.
Soms is het...
De erotische boekenreeks die we hebben. Dus damn horny, fucking horny.
Ja, het is een statement ook om zeg maar die objectivering toch een soort van terug te pakken of zo.
Ja.
Maar vaak is het ook, als ik met tepelkwastjes ergens sta, vind ik dat leuk. Ik vind tepelkwastjes leuk en fun.
Ja.
En die wil ik gewoon graag op, dus ik zoek momenten waarop dat kan.
Ja.
En ja, ik vind het soms ook wel heel lastig dat mensen dan denken dat dat dan voor een ander zou zijn of voor de mannenblik zou zijn. Want dat is niet zo. Ik vind het gewoon zelf heel erg leuk.
Ja.
Maar ja, feit blijft natuurlijk of je nou dus zo'n foto de wereld inslingert, onbewust of bewust, of als je met tepelkwastjes de wereld ingaat of je laat dat blootzien. Je moet altijd toch je weer verhouden tot mensen die er dus een andere sticker op plakken dan ik er oorspronkelijk op heb geplakt.
Ja, en het is natuurlijk ook interessant om na te denken over waarom vind ik iets wel of niet knap staan of aantrekkelijk. En is dat niet ook stiekem toch weer een stuk schoonheidsideaal, no-gaze, wat ik heb meegekregen en wat ik dus nu weer aan het reproduceren ben.
Ja, ja, dat is waar.
Maar ik denk dat wij er allebei de afgelopen 5 jaar dat we bestaan wel ook stappen in hebben gemaakt en ook steeds meer onszelf daarin.
Nou, wel echt dat gevonden. Ik gewoon veel meer voel dat het niet uitmaakt. In ieder geval wat de male gaze vindt. Dat ik niet besta voor de male gaze. Ik kan me nog eens wel bewust voelen van mezelf of zo in de wereld. Maar dat ik niet besta voor de blik van de man, dat zit er wel in nu.
Ja.
Wat wilde ik nou nog zeggen? Oh ja, over die foto van Dem die we als logo gebruiken. Ik vind het gewoon grappig dat mensen ook denken dat het een soort tactische keuze is geweest. Omdat onze naam er niet eens op staat. Het is echt een soort...
Ja, het is een heel onhandig logo eigenlijk.
Ja, terwijl het is nu al 6 jaar ons logo en het werkt wel. En we vinden het nog steeds een hele leuke foto. Maar het is zeg maar daar waar mensen dus denken dat het een soort tactische move is om luisteraars te trekken, is het eigenlijk een hele onduidelijke foto.
Sowieso leuk dat mensen denken dat wij tactische moves gebruiken.
Ja, dat is helemaal
dat wij een soort business masterminds zijn.
Ja, over het algemeen heb ik vaak het gevoel, ik doe maar wat. Maar en het pakt gewoon soms goed uit.
Ja, oké. Okay, dus nou, wat onze redenatie erachter is.
Oh ja.
We weten het niet.
En ook...
het was gewoon een leuke foto.
En de grootmoeder van 63.
Oh ja.
Mensen. Ik word echt opgeschreven alsof je stokoud bent. Maar ik voel me helemaal niet zo ver verwijderd hoor van iemand van 63.
Nee, maar je zou misschien wel kunnen zeggen andere generatie.
Ja, dat
die
zou
op
kunnen.
Een andere manier weer kijkt naar de dingen.
Ja, en
zoals
dan misschien
billen op een podcastplaatje.
Maar kom je als je 63 bent niet uit een tijd dat het allemaal wat
vrijer was?
En dat je topless naar het strand ging en zo?
Ja, ik vind dat altijd wel een interessante vraag. Want dan denk ik aan mijn eigen moeder dan in dit geval. Mijn vader is wat ouder. En dan denk ik, ja, volgens mij heeft hij ook nooit helemaal die hippie tijd meegemaakt.
Nee, dus hangt misschien
ja, hangt ook
af
heel erg
je
af van het milieu waar je uitkomt. Ja, en de groep mensen om je heen en hoe je zelf bent. En ik kan me niet voorstellen dat mijn moeder ooit topless heeft liggen zonnen.
Maar weet je het? Heb je het gevraagd?
Ik weet het niet. Ik zal het een keer checken. Maar ze heeft erg veel onzekerheden, laat ik het zo zeggen.
Ah, ja.
Dus ik denk dat dat allemaal wat lastig ligt.
Lights, camera, action!
Sponsortijd!
Onze sponsor vandaag is het streamingplatform Mubi, waarop je zorgvuldig geselecteerde films vindt van over heel de wereld.
Van iconische regisseurs tot opkomend talent, Mubi heeft het allemaal in de collectie.
En vorige keer dat wij reclame mochten maken voor Mubi, weet ik nog, heb ik al een beetje geteased
ja.
dat de film Priscilla op het punt stond om gelanceerd te worden op Mubi.
Ja, en op de dag dat deze podcastaflevering online komt, is het zover?
Yes!
Yes. De nieuwste film van regisseur Sofia Coppola is exclusief te streamen op Mubi. En trouwens ook de making of voor de filmnerd.
Als je er echt helemaal in wil duiken.
Ja, als je denkt ik wil hier alles over weten.
Alles.
Kan dat?
Nou, ik ben heel benieuwd. Want ik heb hem dus nog niet gezien. Ik wilde ervoor naar de bioscoop. Maar het leven.
Ja, en zat in de weg.
Nu kan ik hem lekker thuis kijken op de bank. Op de Beamy. Met Toby Thomas aan mijn zij.
Basically de bioscoop.
Popcorn en M&M's.
Ja.
Misschien zelfs beter.
En dan kan je hem ook nog even stopzetten als je naar de wc
naar de wc
moet.
Wil, ja. Ja, hè?
Nou,
ja.
Ik heb hem dus al wel gezien.
Ja.
Ik moest tussendoor.
Waar gaat die film over? Wacht, waar gaat die hele film over?
Oké, de film gaat over Priscilla. Presley.
Priscilla wie? Welke Priscilla?
Ja, Priscilla Presley. Namelijk de vrouw van Elvis Presley.
Ja.
Maar en dit gaat echt over haar leven. Dus je ziet ook hoe ze opgroeit bijvoorbeeld. En zij was heel jong toen ze samen kwamen.
Ja, problematisch.
Creepy jong. Ja. Echt. Zij was volgens mij 14 en hij 28 of zo. En ook de manier, want je ziet dus ook zeg maar hoe ze elkaar ontmoet hebben en hoe hij haar ouders dus ook bewerkt in het nou kan ze
groomen.
Niet, echt groomen. Echt.
Maar het is
groomen.
Dus niet een lovey-dovey gezellig. Oh, wat een romantische liefdefilm.
Nee, ik kreeg er echt de kriebels van. Hoe die relatie in elkaar stak. En ja, ik heb ook niet per se sympathie voor Elvis ervoor gekregen. Maar ja, het blijft een man, dus dat hoort er ook gewoon bij. Je ziet de kant van Priscilla. En de film is ook gebaseerd op haar memoir. En ze heeft na het zien van de film ook haar stamp of approval gegeven.
Okay.
Dus zij staat hier helemaal achter dit verhaal. Ja, het is gewoon echt wel.
Ja, ik ben ook wel benieuwd naar haar kijken op de zaken.
Ja.
Even een heel belangrijke vraag.
Oké,
een heel belangrijke vraag. Ja. Wie speelt Elvis?
Oh my god. Jacob. Lordy.
Oh my god.
Deze man die haalt echt de objectiviserende goorlappen bij Nydia naar boven. Het is zeg maar de gore Nydia gaze.
Ja, ja. Het is niet oké. Okay. Ik heb hem ook al enorm lopen objectiviseren in Saltburn. Ja. Dit is gewoon mijn type man.
Oh, sorry Jacob. Ik weet dat je luistert naar ons.
Hey, ook leuk trouwens. Het debuut van Sofia Coppola staat ook op Mubi. Ik kende dat niet. Dat is een korte film. Duurt maar 10 minuten of
13,
zo.
13 minuten.
13 minuten. En de synopsis, het heet Lick the Star. De synopsis maakte mij alvast heel enthousiast. Jou denk ik ook. Het gaat als volgt. Kate is een week niet op school geweest vanwege een gebroken voet. Als ze terugkomt, ontdekt ze dat haar vriendinnengroep een geheim plan met arsenicum heeft bedacht. Onder de codenaam Lick the Star. Om de jongens zwak te maken.
Oh, I love it. Jongens zwak maken. Ja, het heeft een beetje een creepy vibe. Het is zwart-wit. Het heeft al wat.
Ja. Ja.
Stream nu. 30 dagen gratis. En ga naar mubi.com/damhoney.
Ja, en wat je ook vooral moet doen, is Mubi even gaan volgen op Instagram. Want er komt een speciale winactie aan rondom Priscilla. @Mubi Nederland, daar kan je ze volgen. En daar hou je dan ook meteen in de gaten of er leuke screenings aankomen en evenementen en zo aankomen. Maar dus ook een fun winactie. Nou, een giveaway.
Mubi.
Mubi. Dan gaan we naar de Damn Honey No.
Ja.
Marilotte.
Ja.
Jij hebt hem.
Ik heb hem.
Ik zie alleen maar no's.
Ik had ook geen moeite om een no te vinden.
De laatste tijd. Met natuurlijk als hoofdding nog Gaza.
Goed om wel weer te noemen.
Ja,
blijven noemen.
Daarover trouwens. Ik heb wel iets kleins wat mensen kunnen doen. Een tijdje geleden is er zo'n rechtszaak geweest van Oxfam Novib, The Rights Forum en Pax tegen de Nederlandse staat over het leveren van F-35 onderdelen aan Israël. Weet je dat nog?
Mm-hmm.
En die rechtszaak die ging er toen over dat Nederland zou moeten weten dat die onderdelen waarschijnlijk bijdragen aan ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Dus dat ze niet moeten leveren.
Ja.
Toen heeft de rechter ook gezegd dat klopt. Dus ze moeten niet geleverd worden. En nu gaat de overheid dus in, of de staat, in cassatie.
Dat soort hoge beroep.
Ja, het is, wat ik ervan begrijp is dat er dan gekeken wordt of de wet juist is toegepast en de procedureregels goed gevolgd.
Oh ja, dus gewoon lekker dus niet in allerlei zozeer bochten bewegen om te zorgen dat die wapens alsnog geleverd kunnen worden.
Het is dus niet dat de zaak opnieuw beoordeeld wordt inhoudelijk. Maar het is meer kijken van hoe is dit
procedureel. Ja.
Nee, oké. Je kan geld doneren aan Oxfam Novib. Daar wilde ik naartoe gaan. Voor die cassatie, voor die opnieuw die rechtszaak die ze dan dus nu waar ze weer mee aan de slag moeten.
Ja, zodat er hier gewoon dat daar ook een goede uitspraak voor komt. En hopelijk dat die uitspraak ook weer is. Stop hiermee.
Ja, dus linkje in de show notes.
Ja,
of ga gewoon naar oxfamnovib.nl.
Komt daar.
Dat was mijn.
Dat is goed. Dat is een goede tip. Oké, dan heb ik nog twee no's. En dan vooral dat ik deze week erg er bewust van was dat we inderdaad dus een vrij extreem rechts kabinet hebben. Omdat die eerste wetten die zeg maar al heel lang in overweging worden genomen of wetswijzigingen die ingediend zijn, maar zijn uitgesteld tot het nieuwe kabinet. Dat er een aantal worden teruggedraaid waar ik of gewoon niet worden aangenomen, waar ik me zorgen over maak.
Mm-hmm.
Dan is er de alom bekende inmiddels in deze podcast transgenderwet.
Ja.
Daar gaat het al jaren over. Ik las een goede reconstructie van One World van juni vorig jaar. Waarin beschreven wordt hoe deze wet in 2019 nog een hamerstuk was. Gewoon
ja, en dat betekent zo van hup, afgeklopt en door.
Maakt niet uit. Niemand maakt zich er druk over.
We denken er niet over na, klaar.
Trans mensen, natuurlijk moeten die beschermd worden. We gaan het makkelijker maken. Transgenderwet houdt trouwens in, goed om toch weer even te herhalen, dat het transpersonen makkelijker wordt gemaakt om hun geslacht te wijzigen op hun geboorteakte en daarmee ook op hun paspoort. En nu op dit moment is het zo dat je een deskundige verklaring nodig hebt. Dus een arts of een psycholoog moet zeggen, ja, jij bent inderdaad trans genoeg. En dit is een duurzame beslissing die jij maakt. Dus het is heel betuttelend en vervelend.
Ja, en de deskundigen die verklaringen af moeten geven, die zeggen zelf ook, het is betuttelend en vervelend.
Precies.
Wij geven die verklaring. Ja. Het is gewoon, dit moet weg.
Ja, want het is zeg maar, het schendt het recht op zelfbeschikking. Mensen kunnen voor zichzelf beslissen.
Ja.
En dan is het zo dat het ook onder in deze wetswijziging zou het ook zijn dat mensen, of ja, eigenlijk kinderen van onder de 16 die een wijziging willen doorvoeren, dat kan, maar dat moet via de rechtbank. Dus het is niet zo dat iemand van 14 dit gewoon kan
opeens
doen.
Allerlei dingen, allerlei stappen kan ondernemen.
En meermaals wijzigen kan niet. Dus het is niet zo dat je de ene dag kan zeggen, nu ben ik een man, en dan de volgende dag kan zeggen, nu ben ik een vrouw. En dat het dan allemaal maar gewoon kan. Want mensen doen zo, hè? Dus ik
alsof dat zo is. Ja, ja, ja. Ja,
dus
van,
dat dan, nou, kan dan iedereen maar de hele tijd zeggen dat het. Ja. Nou, dat is dus niet zo. Je doet dat één keer en dat is ook gewoon nog een procedure. Alleen je hebt nu dan die deskundige verklaring niet nodig, want dat is onzin. Want mensen kunnen zelf heus wel zeggen wie ze zijn.
Ja.
Het voorstel kwam van de VVD. Om recht te doen aan de emancipatie van transgender personen wilde de VVD dit doorvoeren. Ik bedoel, ik heb het idee dat de geluiden tegenwoordig anders klinken. Is ook zo.
Vanuit de VVD.
Vanuit de VVD
ook.
Ja, dat
heb ik ook. Daarom zit ik zo naar jou te kijken. Vanuit de VVD.
Ja, maar dit is dus gewoon een soort. Ja, dat is gewoon veranderd.
Dat laat zien hoe snel dat dus kan veranderen.
Ja,
door,
want in 2019, VVD kwam ermee en dan nu zitten we in 2024, heel ander verhaal.
Ja.
Ja, in de afgelopen jaren veel transfobe stukken natuurlijk in de krant verschenen.
Met niet alleen transfoob, nou dat is ook transfoob, maar feitenvrij, onzeknieuws.
Ja, precies.
Fophef.
Fophef, ja. De fophef, want het is namelijk onzin, maar het veroorzaakt wel heel veel schade.
Ja.
En dan gaat het natuurlijk over. Kijk, ik vind het altijd lastig, omdat we natuurlijk in we hebben in meerdere afleveringen dat we dan zeggen van ja, we moeten niet meegaan in die onzinverhalen en niet meegaan in dat frame. Maar inmiddels is dat frame zo wijd verspreid. Ja,
dat je het wel moet gaan reproduceren om het te kunnen debunken.
Ja, want ja, mensen, zeg maar, net zoals dat wij op die scholen ook die verhalen horen over trans mensen dit, trans mensen dat. Ja, ja. Het is gewoon, nou, volgens mij echt in de haarvaten van de maatschappij zit tegenwoordig al dit
de
fake news alweer.
Ja.
Maar goed, het is dus dan vooral dat trans vrouwen worden geframed als een zogenaamd gevaar voor cis vrouwen. Ja. Omdat ze bijvoorbeeld kleedkamers of wc's in kunnen of gevangenissen voor vrouwen. En dat transpersonen worden gezien als een gevaar voor kinderen. En dan heb ik dus over alles rondom de lentekriebels. Dat kinderen dan dus zomaar opeens in transitie zouden moeten. Maar dit is dan een kleine groep tegenstanders die veel luider is geworden in de loop van de jaren. En ouders gaan zich zorgen maken. De onderbuikgevoelens en de angstgevoelens zijn gewoon steeds meer op gaan borrelen. En worden nu ook uitgesproken als een soort fake nieuws. En dat is dan compleet opgeblazen. En nu is het dus, op dit moment zitten we dus in een situatie waarin deze transgenderwet in 2019 nog een hamerstuk, nu dus een groot politiek of een groot publiek debat is. Want iedereen vindt dat ze er wat over mogen zeggen. Terwijl het uiteindelijk gewoon natuurlijk alleen de trans mensen aangaat.
Ja.
En
Pieter Omtzigt heeft toch ook net een tweetje eruit gegooid?
De club van Pieter Omtzigt, NSC, heeft dus nu gewoon gezegd die transgenderwet gaat er niet komen.
Ja.
Want, even kijken hoor, NSC-partijlid Nicolien van Vroonhoven heeft de stekker eruit getrokken en zegt: we zijn absoluut niet tegen geslachtsverandering, maar het moet ook niet te makkelijk zijn. Er zijn echt risico's voor de veiligheid van vrouwen. Zo zie je in Engeland bijvoorbeeld dat mannen zo ineens toegang krijgen tot vrouwengevangenissen. Dat moet je niet willen. En ze noemt het dus een rigoureuze stap. En daar zie je
het ook
dus
heel typisch dat Engeland genoemd wordt. Omdat daar ze voorlopen op de transfobie en voorlopen op de mythes en de leugens die verspreid worden.
Als in daar,
dat
is het daar groter,
nog, daar is nog groter,
heftiger,
nog sterker.
Ja.
Dus ja, dat verbaast me niks dat ze Engeland erbij haalt.
En het is dus ook zo, want kijk, dat vind ik dus lastig. Want dan haalt ze dus Engeland erbij en denk je, ja, moet je dat dan nou gaan googlen of dat zo is? Weet je wel? Want moet je dat dan gaan googlen en dan debunken? Want het kan natuurlijk in theorie dat er één geval individueel ergens is wat je als argument zou kunnen gebruiken. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om.
Nee, maar daar hebben de TERF, zoals ze dan genoemd worden, Trans Exclusionary Radical Feminists, een handje van om, stel er is één iemand die ooit een transitie heeft ondergaan, misschien dan sociaal en medisch, en dan zegt, joh, ik had spijt. Dan is dat meteen de spokesperson voor alle trans mensen. En kijk dan, je krijgt spijt en je bent gedwongen en verschrikkelijk. En ja, zo werkt het natuurlijk niet.
Nee, en hetzelfde is natuurlijk met als je hier een individueel geval met vrouwengevangenissen. Ja. Weet je wel, wat je een soort van illustratief zou kunnen gebruiken. Maar het gaat natuurlijk, dat zou niet een argument moeten zijn. Want je doet onderzoek. En er zijn ook echt vet veel onderzoeken gedaan. Even kijken hoor, columnist Jenny Rosema schreef in november voor Joop van BNN. Van vorig jaar het volgende. In heel veel landen, waaronder België, Ierland, IJsland, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zwitserland, kunnen trans mensen al zelfstandig hun paspoort aanpassen. Mm-hmm. Precies zoals de transgenderwet voorschrijft.
Ja.
In Argentinië en Nieuw-Zeeland kan dit zelfs al meer dan 10 jaar. En in al die landen zijn er nauwelijks tot geen voorbeelden te vinden van mannen die deze wetten misbruiken om vrouwenruimtes te betreden.
Nee, want je gaat niet je paspoort laten zien als je een kleedkamer ingaat.
Ja, oké. Okay. Onderzoekers van de VN tot de Universiteit van Californië tot de Schotse Commissie voor Mensenrechten hebben het uitgebreid bekeken en ze zeggen allemaal dat er geen enkele link is tussen zelfidentificatie voor trans mensen en veiligheid van vrouwen in vrouwenruimtes. Ja. En er zijn linkjes, receipts, onderzoeken en dit is het lastige. Dan komt dus iemand van NSC met in Engeland vrouwengevangenissen. En, daar, en dat is dan in de fucking Tweede Kamer.
Ja.
Is dat dan een argument? En dan zie je dus hoe die onderbuikgevoelens en al die paniek eigenlijk om niks. Want de keiharde cijfers zeggen helemaal niet dat dit aan de hand is.
Mm-hmm.
Dus een argument worden. En dat is wel,
En er is vorig jaar natuurlijk een transmeisje vermoord in Engeland.
Ja.
Als je het hebt over
Als je het hebt over
laten zien wat hoe de transhaat gaande is.
Precies. Als je kijkt naar wat de gevolgen zijn van het niet doorvoeren ook van zo'n wet en zo. Ja. Als je kijkt naar de slachtoffers, naar degene die het slachtoffer zijn van dit soort zogenaamd debatten, dan zijn het de transpersonen.
Ja.
Zij hebben te maken met allemaal geweld en met buitensluiting en mental health problems, omdat je gewoon niet wordt gezien als een heel mens.
Ja.
Dit vond ik eventjes weer, want het is natuurlijk deze wet is lang al doorgeschoven, want volgens mij zou het in 2019 zou het gebeuren en toen werd het opeens een heel ding en toen in 2022 en toen in 2023 en toen werd het doorgeschoven naar dit kabinet. En nu zitten we dus met een extreemrechts kabinet wat dit soort progressieve wetten die gemarginaliseerde groepen moet emanciperen, dus niet doorvoert.
Ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
Ander voorbeeld is dat de wet meer ouderschap er ook niet doorkomt waarschijnlijk. Is nog niet overbeslist, maar ook daar gooit NSC dus roet in het eten.
Maar het is zo'n leuke man die Pieter Omtzigt.
Ja. Zelfde persoon, Nicolien van Vroonhoven, zei: we moeten het niet ingewikkelder maken dan het is. Nog meer ouders die meebeslissen over een kind is niet een pad dat we op willen gaan. Nou, en dit is dus de wet meer ouderschap, omdat we dus in deze wereld leven, Nederland, waar ben je dus voor de wet, kan je maar 2 ouders hebben, max. Dus als jij een regenbooggezin hebt. Mm-hmm. En je hebt bijvoorbeeld zoals Eke Kreyne, dat is de schrijver van het boek Een Echte Ouder over queer ouderschap. Zij heeft met haar vrouw 2 kinderen en die zijn van een donor, Misha. Mm-hmm. En hij is in principe de vader, maar niet voor de wet.
Ja.
Dus dat is het lastigste. Zij zijn eigenlijk met z'n drieën, zij voeden met z'n drieën 2 kinderen op.
Dus hij is niet voor de wet, maar binnen het gezin
is hij de vader.
Is hij volledig de vader.
Ja.
Ja. Speelt hij dus echt een rol? Je hebt natuurlijk ook gezinnen die ervoor kiezen om een donor, bijvoorbeeld donor, te laten zijn. Maar in dit gezin, dat is
in
een voorbeeld
gezin,
van... alle 3 de mensen zijn evenveel invested in de opvoeding.
Precies, maar omdat er dus gekozen moet worden, hebben Maud en Eke, dat zijn Eke en haar vrouw Maud, die hebben dus die zijn voor
het wettelijke,
de ouders. Dus Eke heeft het ene kind geadopteerd en Maud denk ik dan de andere, want ze hebben er 2 en ze hebben allebei eentje gebaard. Dus zo zit dat dan in elkaar, omdat het dus niet anders kan. En dan beschrijft ze ook van, maar in de praktijk betekent dat dus dat hun vader geen beslissingen mag nemen in medische noodsituaties, over schoolzaken niet mee mag beslissen, zonder expliciete toestemming van Eke en haar vrouw mag hij ze niet ophalen van school. Hij mag niet reizen inderdaad, zonder bewijs en zo. De kinderen erven niet automatisch. Daar moet dan heel veel belasting over betaald worden. En hij mag ook niet zomaar schenken. Nou, is natuurlijk oneerlijk als je dat vergelijkt met wat wettelijk ouders wel mogen.
Ja.
En de kinderen zouden dus soort van officieel wees zijn als er iets zou gebeuren met Maud en Eke.
Ja.
En dat is dus gewoon dat. Elke formele handeling is dus spannend. Omdat je gewoon altijd
afhankelijk bent
van degene die de handtekening moet zetten om te zien of je dan dus erkend wordt. En voor regenbooggezinnen is het gewoon heel erg belangrijk, ook juist in het belang van het kind, dat de ouders erkend worden en dat het allemaal ouders zijn van het kind. En in 2016 adviseerde de Staatscommissie Herijking Ouderschap de regering over de wenselijkheid van en mogelijkheden tot juridisch meer ouderschap. Want het gaat natuurlijk veel geld kosten als het herzien moet worden in de wet en zo. Dat is blijkbaar allemaal weer heel prijzig.
Ja.
Maar er is toen een commissie in het leven geroepen, bestaande uit allerlei experts, namelijk juristen, een socioloog, een pedagoog, een hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. En die hebben met allemaal mensen gepraat, voor- en tegenstanders. Die hebben uitgebreid onderzoek gedaan. En toen kwamen ze met het advies dat het inderdaad belangrijk is.
Ik moet er dus nu om lachen, maar het is niet om te lachen. Maar de wanhoop overspoelt mij.
Ja.
En die overspoelt mij dus deze week al heel erg.
Maar, ja, ik weet het.
En eigenlijk al langer dan een week.
We moeten uitkijken dat we niet weer die funk draaien. Maar ik heb zo trouwens nog een toetje hoor
dus
voor de mensen.
Maar je gaat nu de resultaten steeds meer... Ja. De wettelijke resultaten steeds meer zien. Dus de transhaat in de samenleving dat die aan het groeien is. Dat ervaren veel trans mensen natuurlijk al. Maar en meer oudergezinnen en queer zijn. En het is allemaal al... steeds gevoeliger of zo, of is dat het goede woord? Ik weet niet, er is al steeds meer weerstand. Dat is misschien een beter woord. En dan nu ga je dus merken dat het ook wettelijk...
Ja, omdat dus dingen niet eerder...
tegengehouden gaat worden.
Ja, omdat dingen dus niet eerder...
fucking eng.
Ja, omdat dingen niet eerder in de wet verankerd zijn...
Ja.
Gaan we nu dus, nou ja, de zure vruchten plukken van een extreemrechts kabinet. En die gaan al die progressieve shit gaan ze niet doorvoeren. En daarna gaan ze natuurlijk kijken of ze shit af kunnen breken. En ik vond dus, want Eke die had op Instagram een post gemaakt gericht aan de NSC. Aan, hoe heet ze nou? Van Vroonhoven.
Ja.
En daar schreef ze in aan haar: ik kan je vertellen waar ik bang voor ben. Dat alle vrijheden die we hebben verworven als regenbooggezin ons in een oogwenk kunnen worden afgenomen, zolang ze niet in de wet zijn verankerd. Dat onze kinderen, als het erop aankomt, onveilig zijn, omdat de wereld voor hen onveilig is. Omdat anderen iedere dag opnieuw kunnen besluiten dat ons ouderschap niet telt. En ik denk dat dat dus heel raak is. Er worden hier gewoon groepen weggezet. Je telt niet mee voor de wet. En dan kan je nog zo zeggen, ja, maar gewoon zeg maar voor onszelf, wij weten wie de ouders zijn. Ja, oké, okay, maar je wil ook dat de wet achter je staat.
Ja.
En ja, want
dat is ook in Italië was dit toch ook al beperkt aan het worden.
Ja.
En dan is het ook, wettelijk is gewoon, het is gewoon belangrijk dat het wettelijk is vastgelegd.
Ja.
En dat ook dat het gooien op, we moeten het niet moeilijker maken dan het is.
Ja, of dat is niet het
daar
pad.
Daar zit ook weer enorm een conservatief idee achter van wij normale mensen.
Ja.
Wij weten, dit is gewoon normaal, dit is makkelijk, dit is hoe we het altijd gedaan hebben. We gaan het niet moeilijker maken dan het is.
Ja, nee, nu hebben ze ook wel genoeg rechten.
Oh.
Ik krijg er ook de kriebels van. En ik vind het heel zorgelijk welke kant we dus op gaan. En het was natuurlijk ook te verwachten.
Ja, maar ja, dat is ook zuur om maar de hele tijd te zeggen, I told you so en we hebben dit al vaak gezegd en nu is het dan... Nee, dat gaan we niet doen.
Nee, dat wou ik ook niet doen. Maar ik bedoel
het natuurlijk
gewoon
wel
meer,
allemaal.
Ik hoor mezelf toch zo zeggen van... Maar dit moment zat er aan te komen. Dat je dan denkt, oh ja, dit zijn de resultaten dan daarvan.
Ja,
ik heb wel nog even een no-toetje. Een no-toetje en dat is het volgende... De tieten van Doornroosje in de Efteling zijn vergroot.
Dit is zo erg.
Ik herhaal, de tieten van Doornroosje in de Efteling zijn vergroot.
Maar aanzienlijk.
Gigantisch.
Aanzienlijk vergroot, lieve mensen. Maar denk jij niet van eindelijk een beetje representatie voor de rondborstige vrouw? Want dat ben je zelf ook.
Ik heb het gevoel dat...
Je bent
ook
niet vies van een lekkere leltit.
Nee, I love dikke tetten. Maar het is meer dat ik denk dat de rondborstige vrouw niet per se niet goed gerepresenteerd is of zo. En ik vind eigenlijk dat Doornroosje nu, als je kijkt, want haar blonde haar is ook
zij
langer
heeft
gemaakt.
Een partij extensions gekregen,
echt
die meid.
Gigantisch.
Ja, ik.
Het is echt gewoon, zij is naar de plastische chirurg gegaan en zij heeft gewoon hele make-over gekregen.
Ja.
En ja, ik weet niet, ze doet, zeg maar, in mijn optiek voldoet ze nu meer aan dat verstikkende schoonheidsideaal. Of in ieder geval de male gaze schoonheidsideaal.
Het was toch ook meer aangepast naar hoe Anton Pieck heet de beste man, toch? Of
ja,
niet?
Naar hoe Anton Pieck het
haar
had
ooit getekend had. Dit zag... paste beter. Dus maar... ik weet niet wat Anton Pieck voor een idee heeft.
Nou, ik zag die tekening en ik dacht... Ik zie helemaal geen grote tetten.
Oh ja.
Ik vond dat
helemaal niet gezien.
Maar zij leken, de Efteling zelf, of in ieder geval de woordvoerder zelf, leek ook een beetje...
Beduust?
Ja, die waren ook van, ja, dit was eigenlijk niet de bedoeling, maar ik zie nu wel dat het gigantisch is of zo.
Ik had ook ergens gelezen dat het nu wel wat schroefjes bedekte.
Ja.
Of een soort, dat het ook wel handig was om een beetje iets weg te maken.
Maar daarvan denk ik ook, mensen. Ik bedoel, als je in de droomvlucht zit en je kijkt naar die elfjes, dan zie je de hele tijd de
garnieren. Ja.
Dus ja, ik heb niet het idee dat dat nou het belangrijkste is.
Ja,
ik weet het niet. Ach, ik ga binnenkort weer naar de Efteling. Dan ga ik die tattoos eventjes van dichtbij bekijken.
Ja, er is even lekker over staan.
Maar jij had, een yes.
Nou, Nou ja, ik had gezien dat binnen Doornroosje kader dat er is dus een nieuw pad omheen gemaakt, zodat je er 360 graden omheen kan. En dat is een rolstoelvriendelijk pad.
Ja, dat is
en
wel
dat
top.
Leek me een yes. Maar ik weet dus niet of de situatie hiervoor niet toegankelijk was.
Nee.
Dus misschien dat we gewoon even toegankelijk zijn. Dan dat zou goed zijn, want dan was het altijd al goed. Maar misschien is het dus wel extra een yes als het nu wel toegankelijk was en daarvoor niet. Maar ik weet het niet. Ik kan me ook niet herinneren dat ik het ooit gezien heb in het echt.
Ik zie het regelmatig, maar ik kan me dus niet
op
dat voor de geest halen.
Op een foto zag ik wel een trap voorheen, die er dan dus nu misschien niet meer is. Ik weet het niet. Nou, anyway. Ja.
Nou, in ieder geval, goed dat het toegankelijk is. En de tetten, ik weet het niet.
De tetten van Doornroosje zijn daar.
Ze zijn er.
Ze zijn er.
Ja. Ja. Heb jij meer yes'en dan alleen de toegankelijkheid?
Ik had dus niet echt een yes eigenlijk. Totdat ik dacht, ik heb wel een yes. Alleen het is een hardloop yes. En dat leek me dan een minder relevante yes.
Nee, dat is toch niet.
Maar toen dacht ik, jawel, want dit is gewoon fucking vet wat hier gebeurd is. Alleen ik moet overweten te brengen hoe fucking vet dit is. En om dat te doen, moet ik vrij uitgebreid gaan vertellen over de wedstrijd waar dit in gebeurd is.
Maar dat is goed, want kijk, ik heb me expres, ik zag wat er gebeurd
was. Het is
maar
echt fun.
Maar ik heb me expres niet ingelezen op deze wedstrijd, zodat jij mij
het
en alle luisteraars kan verrassen.
Dus jullie krijgen even een college over de legendarische bizarre ultrarun, de Barkley Marathon.
Heel benieuwd.
En kijk, dit is een hardloopwedstrijd in Amerika, in Tennessee. En deze wedstrijd is bedacht om te falen. Het is niet bedoeld dat je dit uit kan lopen. Het is bedacht om de mensen helemaal kapot te maken. Dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt. En het is dus zo zwaar dat het heel vaak is gebeurd dat er nul finishers waren.
Echt?
Ja.
En hoeveel mensen doen er gemiddeld mee?
Nou, maar 35 of zo. 35, 40. Je
per
moet ook uitgenodigd worden. Je mag niet zomaar... Of nou, je moet een brief schrijven en dan word je wel of niet toegelaten.
Oh ja, motivatiebrief. Ja,
motivatiebrief schrijven.
Ja, ja, ja.
Het is allemaal, het ligt allemaal een beetje ingewikkeld en zo. Maar in totaal zijn er 20 mensen die hem ooit gefinished hebben. En sommige van die mensen hebben hem meerdere keren gefinished. Bestaat sinds 1986.
Elk jaar dan?
Elk jaar.
Oké. Okay.
Ja, misschien niet met COVID.
Nee, oké, okay, maar in principe is het een jaar.
In principe is het elk jaar.
Oké.
Okay. Ja. Een ultrarun is dus alles boven de marathonafstand. Marathonafstand is iets meer dan 42 kilometer.
Oké, en hoe lang is deze?
Ik wist vroeger niet dat dit bestond, ultraruns. Maar er zijn dus wedstrijden die echt... Ja, gewoon dagen duren. Ja, ik vind het nog steeds vrij bizar. Zo heb je bijvoorbeeld, ik wil hem toch even shout-outen.
Ja.
De Marathon des Sables. Want die is namelijk 252,8 kilometer. Dat duurt 7 dagen. Je moet al je benodigdheden zelf dragen. En het speelt zich af in de woestijn van Zuid-Marokko.
Hou op!
En waarom ik hem even wil noemen, is omdat Hasna Elmeroudi, die bij ons te gast is geweest.
Oh ja!
En de oprichter is, medeoprichter is van Lilith Mac, deze race gaat lopen. En dat is, dat aan zich is eigenlijk al een yes.
Oh my god!
Dat je denkt, ik ga dit doen. Ook al heeft ze nog geen stap daar gezet tijdens die race. Maakt me niet uit dat je de guts hebt om dit te gaan doen.
Dat is
fucking
geweldig.
Vet.
Wacht, maar en wanneer gaat ze dit dan doen? Wanneer? Of
ja, over
we dat niet?
Echt volgende week of zo.
Oh my god,
het is heel snel. Het is heel snel.
Ik ga
kan haar ook volgen. Ja. Ze schrijft ook een column in de Runner's World.
Oh my god.
Het is helemaal. Ja, ik ben echt heel hyped dat ze dit gaat doen.
Oké. Okay. Nou, dat is maar, dan dus 7 dagen.
Meer eventjes om te laten zien van dit soort dingen bestaan. Je hebt ook nog wedstrijden die nog veel langer zijn. Je hebt mensen die de Appalachian Trail lopen. Dit is 3000 kilometer of zo, geloof ik. Dat is, en dan hardlopen, dus het is allemaal bizar. Maar oké, de Barkley Marathon.
Wacht, wacht. En slaap je dan wel als het dan s'nachts
is? Nou, als je dus een goede tijd wil lopen, nauwelijks.
Oh my god, oké. Okay.
Dus dat verschilt ook per race, verschilt ook per deelnemer. Soms heb je wat ze cut-off times noemen. Dus dat wil zeggen van je moet op dat punt zijn voor een bepaald tijdstip.
Oh ja, en anders dan ben je
ja, en anders lig je uit de race. Ja. Dus er is niet altijd tijd om te slapen. Oké, hoe is de Barkley Marathons, hoe is dat ontstaan? In de jaren 70 is de moordenaar van Martin Luther King uit een gevangenis ontsnapt in Tennessee. Hij werd na bijna 60 uur gepakt en hij had toen 19 kilometer afgelegd in 60 uur.
Ja.
Nou, ultraloper Gary Cantrell, die vond dat echt een zeer treurige prestatie. Die was echt zo van, nou, in die tijd, in 60 uur, had ik wel 100 mijl. Dus dat is 160 kilometer, kunnen afleggen.
Ja.
En al zijn vrienden waren zo, ja, nou, dat zou ik ook wel kunnen. En zo waren ze een beetje zo bezig.
Ja.
Vervolgens heeft hij dus in 1986 bedacht, we gaan de Barkley Marathons beginnen. En mensen moeten dan dus rond de 160 kilometer afleggen in totaal. Hij zegt dat het 160 kilometer is. Ja. De deelnemers zijn het er niet over eens. Die zeggen het is veel verder dan dat. Maar oké. Okay.
En kan de... Oké, ja.
De omstandigheden zijn als volgt. Okay. Je gaat dwars door de natuur. Er zijn niet echt paden. Je moet door velden vol met doornstruiken. Maar echt nasty doornstruiken. Zo van... Ik heb allemaal sneeën over mijn hele lichaam als ik er doorheen ren. En je hebt niet de tijd om dus soort heel voorzichtig al die doornstruiken rustig aan de kant te duwen. Er was een deelnemer die zei, ja oké, als het echt in de buurt van mijn keel komt, dan doe ik nog wel even een moeite om het een beetje uit de buurt te houden. Maar je hebt altijd foto's van mensen die dit doen en die zitten helemaal onder de krassen. Hun armen en benen zijn helemaal open gekrast. Je moet door ravijnen heen, je moet over omgevallen bomen heen. Er is soms water waar je doorheen moet. Het is allemaal verschrikkelijk. En de weersomstandigheden in dit gebied die zijn ook heel veel regen, onweer of dan opeens weer stikheet of dikke mist. Dat is niet ideaal. Dat is extra, het is niet extra ideaal. Niet ideaal, omdat je zelf moet navigeren. Je mag geen GPS gebruiken.
Oh mijn god.
Er is een kaart, die krijg je, die mag je kopiëren. En daar mag je wat aantekeningen op maken. En dan met een kompasje word jij dat bos ingestuurd. Dat verschrikkelijke bos. En daar zijn dus nauwelijks oriëntatiepunten. Dus waar je dan normaal zou kunnen denken van... Oh ja, bij het hutje links en dan moest ik daar rechts. Of,
maar dit zijn eigenlijk alleen maar doornstruiken en af en toe een boom of zo. Oké, ja.
Het is 5 keer een rondje van 32 kilometer. Hetzelfde rondje. De deelnemers zeggen dus het is eigenlijk langer. Maar je hebt dus elke keer je loopt een rondje, dan kom je terug in het kamp. En dan kan je daar dus eventjes een soort van eten of drinken of iets doen.
Ja.
En dan daarna word je weer het pad opgestuurd. En dat is mentaal natuurlijk ook lastig. Hè? Want elke keer heb je dus eigenlijk de keus van... Oh mijn god, ik kan ook gewoon hier gaan liggen in een bed. De hoogtemeters zijn vergelijkbaar met 2 keer de Mount Everest op- en aflopen. 18.000 hoogtemeters. Ja, ik weet niet eens hoe hoog dat is.
Ik vond 500 al veel toen ik een wandeling maakte.
2 vind ik al veel. Je krijgt 60 uur dus de tijd. Dus dat betekent, als je dat wil halen, dan moet je 's nachts doorlopen.
Oké, dat kan niet anders.
Is in dit geval...
Wacht, hoe lang was het ook alweer?
160 kilometer. Ja. Maar dus in deze omstandigheden met die hoogtemeters alles. Dus er moeten nu niet een wijsneus die zit te luisteren.
Ja,
die zegt, dat is makkelijk, want probeer dat maar eens te doen in deze omstandigheden die ik net beschreven
also,
heb.
Also, de wijsneus in dit verhaal was Gary Cantrell.
Hij is absoluut de wijsneus. Ja. Mensen gaan hallucineren als hij hier aan meedoet. Je hebt een Belg die heeft hier aan meegedaan. Oh. Karel Sobbe. Karel Sobbe is echt mijn held, want hij heeft namelijk ook een keer deze marathon uitgelopen.
Ja.
De ultra race. Maar hij is dus ook een keer uit de wedstrijd gegaan omdat hij zo van het padje was dat hij de weg aan het vragen was aan een vuilnisbak. Hij stond langs de weg te vragen aan een vuilnisbak. Mensen, zeg maar, hallucineren is in deze wereld, in deze race, vrij normaal dat dat gaat gebeuren op een gegeven moment.
Maar deze mensen schrijven waarschijnlijk ook boeken dan daarover.
Ja, ze maken documentaires. Ja, ik heb ook een boek hierover thuis. Nee, ik ben echt gefascineerd door deze hele race. Ja. Nou, mentaal is het dus mega zwaar. Want je moet dus dat zelf navigeren doen. En als je een beetje moe bent, wordt dat gewoon steeds moeilijker.
Ja, kan
je kan dus niet gewoon doorstampen. Bij een normale wegmarathon of een ultramarathon, waarbij het gewoon afgezet is van, nou, dit is het parcours. Dan ga je gewoon stap, 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 stap. Maar hier moet je de hele tijd zelf blijven nadenken. Dan komen we bij de psychologische narigheid.
Okay.
Want deze man, die organisator, die heeft het dus echt allemaal bedoeld echt om jou te pesten, om je te narren, om je onzeker te laten voelen. Het is heel naar eigenlijk. Anything that makes it more mentally stressful for the runners is good, heeft hij ooit een keer gezegd. Dus bijvoorbeeld wat hij ook doet, is dat je dus niet precies weet hoe laat de start is. Dus je weet, de start gaat zijn op, ik noem gewoon even random, 1 april. 12 uur 's nachts tot 12 uur 's middags. Ergens daartussen gaat de start zijn.
Oh mijn god.
Wat je natuurlijk wil als je een race gaat lopen die heel vermoeiend is en waar je nauwelijks gaat slapen, dan wil je die nacht slaap nog pakken.
Ja, maar je weet niet of het gaat beginnen.
Je weet niet precies hoe laat het gaat gebeuren. En wat hij doet, hij gaat dus op een gegeven moment, dan blaast hij op een soort horen en dan een uur later moet je klaarstaan. En dan steekt hij een sigaret aan en dan begint de race. Dat is het startsignaal van de race. Dus je hebt een uur vanaf dat horensignaal. En dit jaar ging er blijkbaar een autoalarm af, 's nachts. Waardoor iedereen zo was, we moeten gaan.
Maar dat was dus niet.
Pas een uur later ging die hoorn af.
Sorry, maar deze man is een sadist.
Ja, er is start nummer 1 wordt altijd uitgedeeld aan degene waarvan hij denkt dat hij zeker niet gaan halen. Gaat halen. Ik heb ook wel eens begrepen dat hij dat dan de human offer noemt. En dat hij
sacrifice,
dus eigenlijk
bedoel jij?
Express... Ja, de human offer is wat ik heb gelezen. Geen idee.
Misschien is het ook een woord.
Misschien heb ik het verkeerd gecopy-paste. Dacht ik dat ik het gecopy-paste heb en heb ik het zelf bedacht. Weet ik niet. Human Sacrifice ook prima. Maar ik heb wel eens begrepen dat hij dus ook expres iemand mee laat doen. Zo van, ja, ik ben militair en ik ben vet goed en ik kan dit echt wel. Eigenlijk om ze te laten falen. En dat ze dan na 3 kilometer al uit moeten stappen.
Dus het klinkt eigenlijk ook een beetje als Kamp van Koningsbrug.
Ja.
Waar je kapot wordt gemaakt.
Ik had net al gezegd, bestaat het 5 keer hetzelfde rondje.
Ja.
Maar het is niet elke keer dezelfde richting op. En dat wisselt ook elk jaar. Dus zeg maar, het ene jaar heb je dus dat je misschien midden in de nacht moet starten. Het andere jaar is het dat je overdag start. Maar dan begin je linksom of rechtsom. En dat schijnt qua oriëntatie dus ook een major fuck-up te zijn.
En
dat je elke keer de andere kant op kan moeten lopen.
Want dan is het zo, dan heb je je rondje gelopen en dan kom je aan. En dan kan het zijn dat je terug moet.
Mm.
Zo, oké, okay, ja.
Ja, dus linksom of rechtsom.
Ja.
Of met de klok mee en niet met de klok mee. En er is blijkbaar een voorkeur van een van deze twee ook. Ik weet niet precies waarom, maar dat schijnt dus makkelijker te zijn.
Oh.
En degene die de eerste 4 rondjes het eerst loopt, die mag zelf bepalen welke kant die het 5e rondje oploopt, het laatste. En dan mag hij ook bepalen welke kant die ander op moet lopen, volgens mij.
Oké.
Dat is ook nog een soort mentaal dingetje. Als je 3 rondjes loopt, dan noemen ze dat de fun run. Dat halen heel weinig mensen. De 3 rondjes.
En dat is gewoon een beetje voor de losers.
Dat is, nou ja, nee, want het is gewoon super vet als je dat kan.
Ja, maar ik bedoel,
maar
fun run
zo noemen ze normaal gesproken het kinderonderdeel bij hardloopwedstrijden.
Ja.
Dus dat is ook weer heel typisch. En dan een van de grappigste dingen vind, om te checken of jij de route loopt, zijn er checkpoints in het bos. En dat zijn boeken, die zijn vaak vastgetaped aan een boom of zo, in een soort ziplock bag. En uit dat boek moet je dan vervolgens de pagina scheuren die correspondeert met jouw startnummer. Dus als jij nummer 56 bent, dan moet je ook 56 uit het boek scheuren. En de boeken hebben dus namen zoals The Valley of Death, Almost Home, The Body in the Woods,
okay.
Damned. Zeg maar, hij is gewoon de hit aan het fucken met die mensen.
Hij is gewoon een keertje, hij is gewoon gaan zitten met mensen, is dronken geworden en bedacht, hoe kunnen we ze...
Ja, maar hij maakt het ook elk jaar erger.
Ja.
En elk jaar verandert hij ook dingen.
En loopt hij ze ook zelf?
Nee. Nou, ik weet niet of hij deze wel eens zelf ook heeft gehad. Het is wel een ultrarunner.
Ja, ik wou net
die ook goed, maar hij is nu echt al op leeftijd. Dus tegenwoordig is het gewoon een oude man met een baard die bij die poort staat te wachten tot die mensen.
Eigenlijk
die
gewoon
een beetje chagrijnig te kijken ook
een
altijd.
Hele vervelende man.
Absoluut. Ja. Absoluut een hele vervelende man. En wat hij dan dit jaar weer had bedacht. Nou, hij deelt dus altijd horloges uit. Want je mag dus niet GPS of zo. En dan heb je dat horloge om de tijd te zien. Dat krijg je dan bij de start. Dat zijn random horloges. Gewoon allerlei soorten rare type horloges.
Ja.
En had hij 1 horloge. Dat was een touchscreen horloge. En daarvan had hij gezegd, ja, als je deze eenmaal 1 keer hebt aangeraakt, dan lukt het je echt niet meer om de tijd te zien, want dan moet je hem helemaal resetten en niemand weet hoe dat werkt. En dan is er dus 1 iemand die krijgt dat horloge, wat natuurlijk ook gewoon kut is. Komen we nu bij de yes. Voor het eerst is er dus een vrouw geweest, Jasmine Paris, en zij is gefinished.
En binnen de tijd.
Ja, 99 seconden op tijd.
Ja, ik las het.
Ik heb de beelden gezien van haar finish. Nou, één, ik moest huilen, want ik vind het echt... Nou, het is echt een ongelofelijke prestatie. Maar ook die vrouw zit er doorheen, jongen.
Ja,
dat is niet normaal.
De foto's. Echt.
Ja, het is echt...
Maar ik wist niet dat het zo heftig was, want deze vrouw is door de hel gegaan.
Het is echt zo'n uitdaging.
Heftig,
nou, zij heeft ook nog eens last gehad van eten en drinken binnenhouden. Dat ging op een gegeven moment niet goed. Ze kreeg blessures onderweg. Ze had ontstoken pees en ze heeft haar knie blijkbaar een keer heel hard gestoten. Misschien dat ze gevallen is. En ze heeft ook 1,5 jaar geleden, had ze ook al last van haar knie, want ze heeft daar ooit een keer, is het gescheurd of whatever. Toen had een arts tegen haar gezegd, ja, je kan wel blijven rennen, maar hou het dan bij zachte ondergrond en niet al te glooiend terrein.
En zij ging, wat was het, 18.000 miljoen hoogtemeters lopen.
En ze is dus ook verdwaald geraakt onderweg. Dat is heel erg part of the deal.
Maar
iedereen raakt verdwaald. Ook de mensen die al 5 keer hebben meegedaan en die al vaker het hebben uitgelopen, raken nog steeds verdwaald.
Ja, maar dat je dat dus nog wel binnen de tijd allemaal loopt. Dat je dus verdwaald raakt, geblesseerd raakt.
Dat is
dat je...
ongekend. En wat er dus zo knap aan is, is dat elke keer dat er dus zoiets gebeurt, dus je stoot je knie of je raakt de weg kwijt, dat is natuurlijk mentaal echt heel heftig. En zij heeft erover gezegd dat ze elke keer bij tegenslag dacht, oké, dit is gebeurd. Ik laat het achter me. Het heeft geen zin om me er nog druk om te maken. Ik ga gewoon weer door.
Oh, maar dit is ook een beetje de mindset die ik zou willen aannemen.
Eigenlijk. Inspirerend.
Ja.
Ongekend inspirerend.
Zij heeft denk ik geen last van hartkloppingen.
En ze is dus ze is 40 jaar. Ze komt uit Schotland.
Ze is
dierenarts. En ze is moeder van een kind van 6 en 4, als ik het goed... 3 of 6, zoiets. Zeg maar echt nog jonge kinderen. Wat ik ook echt... Het is natuurlijk ook heel intens. Ook gewoon voor je voor je dag- en nachtritme en voor je trainen en je doen.
Ik dacht ook, nou, die zal dan wel... Ja, ik heb wel foto's gezien, maar ik heb gewoon niet nagedacht over haar leeftijd. Maar ja, als je op je 40ste dan ook nog loopt, dan...
Ja, ultrarunners zijn ook wel vaak iets ouder, hoor. Dat is niet heel uitzonderlijk. Oh. En zij heeft dus in 2019 al een keer een ultrarun gewonnen. Dus niet alleen van de vrouwen, gewoon in het algemeen gewonnen. Dat was 428 kilometer. Oké. Okay. Nou, Jasmine Paris. Maar wat het vette is dat ze toen het parcoursrecord met 12 uur verbroken heeft. Ondanks dat ze bij de checkpoints ging kolven. Want haar kind was nog maar net geboren.
Zo, wat is het voor tof wijf.
En zij moest dus nog gewoon de melk uit de borst pompen. Tijdens die fucking race.
Ik wil haar wel in de podcast. Dan wil ik wel Engels praten.
Het is ongekend. Dus ja, en even een kleine side note. Want ik heb een keer ergens in een onderzoek gelezen. Dat op de lange afstand voorbij de 200 mile. Dat is echt bizar, dus lange afstand. Dat vrouwen daar ietsje sneller zijn.
Ja.
En daardoor zou je het idee kunnen hebben. Dat het niet per se moeilijker is voor vrouwen. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Zo van, oh, hoe verder de afstand, hoe meer mannen en vrouwen gelijk aan elkaar liggen. Dus blijkbaar is er iets in vrouwen, bijvoorbeeld het oestrogeenniveau, waardoor zij makkelijker lange afstanden kunnen lopen.
Ja.
Dat soort dingen werden daaraan gekoppeld, aan dat onderzoek.
Ja.
Maar daar zeggen mensen ook over van, kijk, vrouwen zijn over het algemeen geneigd om zich heel goed voor te bereiden voor iets, voor ze iets gaan doen. En mannen hebben sneller de neiging om
kan
te denken, ik kan het wel.
Ja.
Ik weet niet of ze dat ook over de Barkley Marathons denken. Maar er zijn dus eigenlijk altijd meer mannen in het startvak en dus minder vrouwen. Van de vrouwen is de kans dus ook groter dat je het haalt. Vaak 90% versus 50% van de mannen of zo.
Oh, ja.
Maar wat je dus eigenlijk zou kunnen concluderen ook, is dat de vrouwen die meedoen eigenlijk ook gewoon sterkere atleten zijn dan de mannen die meedoen. Als je het gemiddelde neemt van de vrouwen en van de mannen.
Ja, want een vrouw overschat zichzelf niet heel snel. En een man
die gaat zich super goed voorbereiden. Ja. En die doet pas mee op het moment dat ze echt denkt,
nu ben ik er klaar voor.
Ja, precies.
Daarom heb ik ook alle vertrouwen in Hasna.
Ja, nee, ik ook.
Ja.
Ze heeft zich ook super goed voorbereid. Maar dit is meer om eventjes te laten zien van, het is dus niet even makkelijk voor haar geweest. Ook als je kijkt naar de wereldrecords hardlopen, dan zit het vaak 10-15% het tijdsverschil tussen de mannen en de vrouwen.
Ja.
En dat gaat van de 100 meter tot 6 dagen achter elkaar hardlopen. Zie je dat dat verschil er is. En wordt dat verschil vaak juist ietsje groter als het over lange afstanden gaat.
Oh, dus okay.
Op die 6 dagen is het verschil geloof ik 15% en op de 100 meter ongeveer 10%.
En dan komen vrouwen minder snel aan dan mannen.
Ja, precies. Ja. Maar dit is meer om... Ik dacht dus ook dat vrouwen beter waren in lange afstand lopen, soort algemeen. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Ze hebben fysiek wel degelijk, bijvoorbeeld doordat ze een wat kleiner hart hebben, hebben ze wel degelijk een soort achterstand. En toch is dit haar gelukt. Dat is waar ik naartoe probeer
dus
te
Het is gewoon heel erg vet.
Het is fucking vet.
Ja, en nou ja, ik ben gewoon in awe.
Inspirerend.
In awe.
Ik ook. Ik had nog één laatste ding.
Oh, huh?
Er is een feministische prijs die mensen kunnen winnen. De Feministische Impactprijs 2024. En ik dacht, ik stel mensen daar even van op de hoogte.
Ja.
Want dan kunnen ze mensen opgeven.
Ja.
Dit zeg ik niet voor mezelf.
Nee.
Want het zou misschien zo kunnen klinken, maar het is echt niet zo.
En vertel eventjes meer dingen.
Oké, het Feministisch Cultuurfonds Gender en Wetenschap, die reikt dit jaar de Feministische Impactprijs uit. En dan maken de makers van een feministisch cultuurproduct kans daarop. En dan moeten ze een originele vernieuwende bijdrage aan de maatschappelijke discussie over macht en gender leveren. En ze maken dan kans op €7500.
Nou, dit is gewoon, doe mee.
Ja.
Als je denkt...
En je mag jezelf aanmelden.
Of iemand anders.
Dus ben of ken jij de maker van een feministisch cultuurproduct? Dan mag je mensen aan gaan dragen. Of dus jezelf. Dus doe dat vooral, lieve mensen. Kijk om je heen. Ja. Wat vind ik vet? Wie heeft mij nieuwe gedachtes opgeleverd? Wie heeft iets op de kaart gezet?
En
meld mensen aan.
Eventjes voor de goede orde. Dit is echt
niet om onszelf
te pluggen. Dit is niet.
Nee.
Dit is gewoon echt omdat we graag willen dat iedereen op de hoogte is van deze prijs.
Ja, zodat mensen andere mensen kunnen gaan aandragen.
Precies. Want we hebben dit een keer eerder meegemaakt dat we dat niet hebben gedaan. En
toen hadden we spijt.
Dus we willen graag dat iedereen weet van deze prijzen.
Ja. Voor 1 juni of uiterlijk 1 juni, op 1 juni kan dan ook nog, moet je een exemplaar van de cultuuruiting naar vip@atria.nl sturen. Vip met F-I-P. Ik ga het ook allemaal in de show notes zetten. En dus de cultuuruiting, dat kan echt gaan van een website, een documentaire, een tentoonstelling, een theatershow, een performance, een fictieboek, non-fictieboek, een podcast. Alles mag.
Ja, dus leef je uit.
Hartstikke leuk. Ja. Dit was aflevering 178. voel me wel beter. Dat komt door het leuke verhaal van de Barclay Marathon.
Ja, ik heb ook erg vermaakt.
De show notes vind je op damnmoney.nl/aflevering-178. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Daniel van de Poppen, de edit was weer flawless. Lisbeth Smit, bedankt voor onze website. En Lucas de Gier, de jingles zijn nog altijd heerlijk.
Bedankt transcript team. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Maaike, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna.
Nou, en wij gaan nog even doorkletsen.
In de bonus aflevering.
In de bonus aflevering genaamd Je doet het er maar mee. Nou, misschien ga ik iets meer vertellen over mijn huizen.
Ja, durf je het daar wel aan? Zonder dat
ja,
je
misschien achter het muurtje durf ik het misschien wel even uit te spreken. Okay.
En hoe kan je dat dan luisteren?
Petjeaf.com/damnhoney. En als je dan 1 euro per maand doneert, kan het al. Kan je al luisteren.
Of niet?
Ja, nou ja, dan wel dus, als je dat doet. Maar als je dat dan dus niet doet, dan
niet.
Nee.
Duidelijk vooral.
Maar goed, zelf weten.